Ja, goedemorgen. We hebben de vorige keer ons verdiept in Ezechiël en het volgende Bijbelboek is Daniël. En daar gaan we nu in kijken, in Daniël hoofdstuk 6. Daniël 6. Voor de jonge lui in ons midden, denk ik een niet te moeilijke geschiedenis. Een hele bekende geschiedenis. Maar wat heb je wel eens met bekende geschiedenissen, dan ineens dan denk je van, hey, daar kunnen we toch nog wel heel veel van leren. En dat willen we dan vanmorgen ook gaan doen, met Daniël 6 te lezen. Daar staat: Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 3 rijksbestuurders van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond vinden voor een aanklacht, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al die binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen ze naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is en dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning haastig op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning, O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd erover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius en alle volken, natie en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Ja, tot zover deze hele bekende geschiedenis. Want ja, als we christelijk zijn opgevoed, dan hebben we deze geschiedenis op de zondagschool vaak al gehoord. Of op een kinderclub. En jullie jongelui zullen die geschiedenis ook al wel eens hebben gehoord. En toch is het een hele bijzondere geschiedenis. Daniël is toch een hele bijzondere man. Het eerste hoofdstuk van Daniël, daar vind je eigenlijk de basis voor al datgene wat er ook verder op volgt natuurlijk. Dat is dat Daniël zich in zijn hart voorneemt als hij aan het hof van Nebukadnezar in Babel is. Hij is weggevoerd uit Jeruzalem met nog een aantal andere Joodse jongens die van koninklijke afkomst waren. En zij worden dan uitgekozen om aan het hof van koning Nebukadnezar te gaan dienen. En dan krijgen ze een opleiding. Een opleiding van 3 jaar. Maar niet alleen krijgen ze dan allerlei dingen te leren, maar ze moeten dan ook eten van de tafel van Nebukadnezar. Ze moeten dat voedsel ook opeten wat de koning eet. Nou, dat was natuurlijk een geweldige eer. Maar dat was voedsel wat volgens de Joodse spijswetten niet was bereid. En Daniël neemt zich dan voor in zijn hart om zich niet te verontreinigen met dat voedsel en met de wijn die uiteindelijk zouden worden geserveerd. En dan maakt hij dat bekend aan degene die over hen gesteld is. Nou ja, die maakt eerst wat bezwaren, want die zegt, ja, maar de koning heeft dat voorgeschreven. En als ik dat niet doe, ja, dan loop ik zelf het risico gedood te worden. En dan zegt Daniël, nou, neem dan de proef 10 dagen lang. Geef ons dat voedsel van het gezaaide en geef ons water te drinken. Heel eenvoudig voedsel, groenten en water. Nou, dan gebeurt dat en dan blijkt na 10 dagen dat zij er veel welvarender uitzien dan die andere jongelui die van die koninklijke spijzen hadden gegeten. En daar zien we eigenlijk dat die intentie van Daniël in zijn hart, dat dat een geweldige uitwerking heeft op zijn verdere leven en op zijn zijn daar in Babel. Samen met zijn vrienden ontvangt hij wijsheid van God en kennis. Maar ook in het bijzonder Daniël krijgt inzicht in dromen en visioenen. Nou, als we de geschiedenis gelezen hebben zoals hij vanmorgen hier tot ons komt uit Daniël hoofdstuk 6, dan is Daniël al heel lang in Babel. Waarschijnlijk is hij ongeveer al 88 jaar oud als deze geschiedenis plaatsvindt. En het is koning Darius, de Meder, die dan plannen heeft om zijn koninkrijk te organiseren of misschien wel te reorganiseren. En hij gaat 120 stadhouders aanstellen over de uiteindelijk 120 gewesten waaruit dat koninkrijk dan zal bestaan. Een gigantisch koninkrijk. Het zijn de Mede en de Perzen die de Babyloniërs hebben overwonnen, de Mede en de Pers hebben Babel ingenomen. En het is Darius de Meder die dan als eerste koning daar regeert. Het is een beetje moeilijk in de geschiedenis, de wereldse geschiedenis, om aan te wijzen van wie is nou precies die Darius. Want vaak hebben koningen dubbele namen, nog een andere naam, als wat hier dan als Darius vermeld staat. Dat is ook niet het belangrijkste. De Bijbel zegt dat hij er geweest is en dan nemen we aan dat dat allemaal natuurlijk klopt. Hij is 62 jaar oud als hij koning wordt. En dat is eigenlijk best al aardig op leeftijd. En als hij dan die organisatie van dat koninkrijk gaat uitvoeren, dan over die 120 stadhouders die hij aanstelt, stelt hij 3 rijksbestuurders aan. En die mogen we aannemen, alle 3, en ieder 40 van die landschappen of provincies onder hun verantwoording hadden. En Daniël is één van hen. Zij moeten erop toezien dat de koning niet benadeeld wordt. Wat dat er gaat, is er nog niks nieuws onder de zon. Want als mensen in een bepaalde positie komen en daar ja, misschien wel heel veel geld en heel veel macht op je afkomt, dan heb je de neiging misschien, en dat blijkt ook vandaag nog steeds, dat mensen dan proberen hun eigen zak te vullen ten koste van degene voor wie ze werken. En dat gevaar was dus ook hier zo en daarom worden die rijksbestuurders aangesteld om zorg te dragen dat die stadhouders hun werk goed en eerlijk doen. En dat de koning dus die inkomsten krijgt die ook al qua belastingen en dergelijke gegeven zullen worden. Maar Daniël die overtreft die andere rijksbestuurders, omdat er een uitnemende geest in hem was, een uitzonderlijke geest in hem was. Hij was natuurlijk, had hij die genade en de wijsheid van de Heere ontvangen, een hele bijzondere wijsheid. Want hij was degene die inderdaad wijs was, zoals de Bijbel het noemt. Hè? Je bent wijs als je de Heere kent. De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Maar een uitzonderlijke geest was in hem. En ik denk dat we dat misschien wel mogen zien als een verwijzing naar de Heilige Geest. Hij liet zijn leven leiden door de Heilige Geest. Hè, dat is ook bij David, die in het psalm zegt, neem uw geest, uw Heilige Geest niet van mij. Dus daar was die Heilige Geest ook in zijn leven aan het werk. En bij Daniël zal dat ongetwijfeld diezelfde geest zijn. En daardoor stak hij met kop en schouders in wijsheid, in kunnen, in kennis, in de manier waarop hij verantwoording aflegde boven al die andere mensen uit. En dan komt er de koning die dan ja, hem overweegt om hem over dat hele koninkrijk aan te stellen. Dus hij wordt degene die onder de koning de hoogste positie krijgt. Ja, dat is natuurlijk iets wat die andere rijksbestuurders niet willen. Er is meteen jaloezie. En je ziet wat die jaloezie uiteindelijk uitwerkt. En dat is eigenlijk ook voor ons, is het heel belangrijk om in je leven na te gaan, is er jaloezie in mijn leven? Want jaloezie werkt altijd iets naars uit. Dat werkt iets ten nadele van de ander uit. Dan wordt er over een ander bijvoorbeeld worden slechte dingen gezegd. Of op andere manieren wordt geprobeerd hem dwars te zitten. Ook als je misschien jaloers bent op een jongen of een meisje in de klas die het veel beter doet dan jij. Ja, dan is het belangrijk inderdaad om niet jaloers te zijn. Maar om te zeggen, ja wat geweldig dat die ander inderdaad dat kan doen terwijl ik weer andere mogelijkheden heb. En op andere dingen misschien heel goed ben. Hier zien we dat die jaloezie, deze rijksbestuurders, met allen die daarbij betrokken zijn, tot actie doet overgaan. Toen gingen de rijksbestuurders en de stadhouders samen naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël zoeken in zaken het koninkrijk, maar ze konden niets vinden. Ze hebben al zijn wegen nagegaan, ze hebben al zijn e-mails gecheckt. En toen bleek dus inderdaad dat daar niets te vinden was. Hè. Tegenwoordig moet, als je in een hoge positie komt, moet je zelfs je e-mails worden gecheckt. Zoals bij Hillary Clinton. En dat kan hele vervelende consequenties hebben. Nee, je moet inderdaad betrouwbaar zijn in alle facetten. En dat was deze Daniël. Hij was betrouwbaar en er was geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden. Iemand in zo'n hoge positie. Zo in een glazen kastje, in een glazen huis, die dan op deze manier zo goed zijn werk deed dat er niets op aan te merken was. Wat is dat een geweldig voorbeeld ook voor ons. Ook voor jullie. He, als je op school bent, of als je je werk doet, of wat je dan ook mag doen in deze wereld. Dat het ook bij ons mag zijn dat we betrouwbaar zijn. Dat we niet nalatig zijn. En als we dan een keer een fout gemaakt hebben, als misschien gebleken is dat we in een bepaalde situatie ja, dingen hebben beloofd die we niet nakomen. Nou ja, dan kan je sorry zeggen, hè, zoals de politici ook kunnen zeggen, maar dat je dat ook werkelijk meent. En dat je dan zegt, ja, maar dat overkomt mij niet meer. Dat wil ik in de toekomst anders doen. Nou, deze mannen die dus Daniël proberen uiteindelijk weg te krijgen, uit de weg te ruimen, die kunnen dus niets vinden op het gebied van zijn werk dat hij doet voor de koning. En dan komen ze tot de conclusie dat we kunnen niks tegen hem vinden, behalve als we gaan kijken naar de manier waarop hij zijn God dient, in zaken de wet van zijn God. Het is heel bijzonder om te zien dat deze rijksbestuurders en die stadhouders, dat die eensgezind zijn. In de herziene statenvertaling kom je dat 3 keer tegen, dat woordje eensgezind. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning, in vers 7. In vers 12 staat er, toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, enzovoort. En ook nog in vers 16, toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning. Je ziet dat als mensen iets tegen een ander willen doen, in het bijzonder als het gaat over dat mensen iets tegen een gelovige willen doen, dan is daar ineens een geweldige eensgezindheid. Ze zijn het samen eens om die ander uiteindelijk onderuit te halen. En dat is natuurlijk wel heel frappant. We zien natuurlijk dat ook bij het leven van de Heer Jezus, hè, dat ja, allerlei verschillende stromingen waren er binnen het Jodendom. En aan de andere kant waren ze eensgezind om uiteindelijk te proberen de Heer Jezus onderuit te halen. Vooral aan het eind van zijn leven, hè, dan gaan de Farizeeën die gaan vragen stellen, de Sadduceeën gaan vragen stellen, de Herodianen gaan vragen stellen. En ze hebben allemaal dezelfde intentie om te proberen hem op zijn woorden te vangen. Nou, als dan die rijksbestuurders dan eensgezind naar de koning gaan, dan zeggen ze in vers 8, al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden, de landvoogden, zijn naar onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld, dat niemand een verzoek of een gebed mag richten tot welke god of mens ook dan alleen aan koning Darius. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, zeggen ze. Ja, maar het waren al de rijksbestuurders min één. Want ze waren met z'n drieën de rijksbestuurders en één van hen was Daniël. En zij doen het hier voorkomen alsof dus ook Daniël dat idee wel goed vond. Nou ja, in ieder geval, de koning is erg gevleid waarschijnlijk en die stelt dat geschrift op, dat bevelschrift op en het wordt ondertekend. En het kan niet herroepen worden volgens de wet van de Mede en de Perzen. En als Daniël dat dan te weten komt, zo staat er in vers 11, dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag ging hij daar op zijn knieën en dan bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien gedaan had. Dus opmerkelijk dat Daniël dus ondanks dat geweldige, drukke bestaan van hem, want als je zo'n hoge positie hebt, zal hij ongetwijfeld heel veel verantwoording hebben gehad en heel veel verantwoordelijkheden, maar ondanks die drukte nam hij zich voor, en dat deed hij ook in de praktijk, 3 keer per dag zonderde hij zich af om de Heere te bidden en te danken. Heel opmerkelijk dat dat er ook bij staat, hè? Niet alleen dat hij bad, maar dat hij ook dankte voor het aangezicht van zijn God. Hij was in Babel. Hij was een balling. Hij was iemand die ja, zijn hart lag bij in Jeruzalem. En toch in die situatie kon hij danken. Kon hij God danken voor al datgene wat God voor hem was. En wat God voor hem betekende. Als Daniël dus dat hoort dat het vanaf nu niet meer mag. Dan gaat hij zijn huis binnen en dan gaat hij gewoon doen wat hij altijd deed. En dat is eigenlijk ook wel een hele mooie les voor ons. Als wij in een andere situatie terechtkomen, doen wij dan wat we altijd gewend zijn om thuis te doen? Als we bijvoorbeeld uit eten gaan en dan thuis altijd gewend zijn om de Heere te danken of te bidden voor het eten, doen wij dat dan ook als wij ergens in een restaurant zitten of als wij in een andere situatie zijn, als je bijvoorbeeld op school bent en je moet overblijven met al die andere jongens en meisjes en er zijn er heel veel die dan niet danken of bidden voor hun eten, doe jij dat dan wel? Ben je inderdaad dan ook gewend om gewoon te doen zoals je het thuis doet? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat ook inderdaad volhouden. Dat we niet met de winden meewaaien. Dat we zeggen, nou ja, oké, hier is het. Maar ja, de Heere die weten toch wel dat ik hem dankbaar ben, dus ik hoef dat niet te laten zien. Daniël, die laat het gewoon zien zoals hij het daarvoor ook gedaan had. Hij had open vensters in de richting van Jeruzalem. Waarschijnlijk zaten daar geen ramen in, maar hij had er misschien wel gordijnen voor. Hij had de gordijnen ook dicht kunnen doen en had kunnen zeggen van, nou ja, de Heere ziet het toch wel. De Heere ziet het als ik in de binnenste binnenkamer ben, zoals de Heer Jezus dat later zegt. Als je wilt bidden, ga dan in je binnenste kamer en bid daar, niet in het openbaar, zoals de fariseeën. Maar de fariseeën wilden in het openbaar bidden, omdat de mensen zouden zeggen, tjonge jong, wat zijn dat vrome mensen. Gaat Daniël hier provoceren? Ik geloof het niet. Hij deed gewoon zoals hij het altijd gewend was om te doen. Met open vensters. En hij bad en die open vensters in de richting van Jeruzalem. Daarnaast komt de vraag op ons af. En wat zouden wij doen in zo'n situatie? Als het verboden zou zijn om tot God te bidden. Of dat we alleen maar een andere God mogen aanbidden. Stel je voor dat nou binnen afzienbare tijd er een gebod zou komen hier in Nederland, in deze wereld, dat je alleen maar tot Allah mag bidden. En als je de ontwikkelingen in de wereld ziet, is dat nog geen eens ondenkbaar, dat zo'n gebod er zou komen. Er komt natuurlijk in de toekomst, komt er inderdaad zo'n soort gebod. Als het beeld opgericht is in de tempel van de wereldleider, dan moet iedereen dat beeld aanbidden. En als je dat beeld niet aanbidt, dan zul je gedood worden. Dat vind je dus eigenlijk ook hier een beetje in datzelfde idee bij Daniël al terug. Maar wat zouden wij nou doen, inderdaad, als wij morgen zouden horen, je mag alleen maar tot Allah bidden. Zouden wij dan hier de luxe flex allemaal sluiten, als we samenkomen? Of laten we gewoon het zoals het nu is? Of gaan we ondergronds? Belangrijke vraag. En belangrijk dat we daar voor onszelf een antwoord op geven. En ik denk dat Daniël een geweldig voorbeeld voor ons is. Om het inderdaad te blijven doen zoals je het gewend bent. Daarmee zeg ik niks van broeders en zusters die zwaar vervolgd worden en in het geheim samenkomen. Want die zijn dat nog nooit gewend geweest om in het openbaar samen te komen. Maar als je altijd gewend bent om in het openbaar samen te komen of in het openbaar te bidden of te belijden dat je de Heere kent, dat is een. En om dan daarin verder te gaan in zo'n situatie, denk ik dat Daniël ons daar heel veel voor kan leren. Het is opmerkelijk dat als Daniël dan gaat bidden, dat die mannen dan eensgezind bij zijn huis komen en Daniël daar dus aantreffen, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Het is opmerkelijk dat daar niet staat hij dankte, maar hij smeekte om genade voor het aangezicht van God. Want hij wist natuurlijk heel goed wat er boven zijn hoofd hing. En hij bad om genade om inderdaad dat te kunnen doorstaan wat het gevolg zou zijn van zijn bidden. Hij wist dat hij in de leeuwenkuil zou worden geworpen als hij zou worden gezien. En dat zat er dik in dat dat zou gebeuren. En dan bad hij om genade. Zoals ook wij kunnen bidden om genade in bepaalde situaties. Heere, help me, sterk me. Of zoals we dat dan wel zo mooi ook met een kerkelijke term kunnen zeggen. Als je gaat sterven, ja, dan mag je bidden om stervensgenade. Om daar doorheen te komen. Daniël legt volledig zijn leven in de hand van de Heere. In de hand van de Heere zijn God. Nou, dan treffen die mannen hem daar dus aan. En dan wordt hij bij de koning aangeklaagd. Het is heel opmerkelijk dat er staat: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Een van de ballingen uit Juda. Waarom moet dat er nou weer bij? Omdat het antisemitisch is. De 3 vrienden van Daniël hebben natuurlijk ook een keer zoiets meegemaakt, hè? In hoofdstuk 3 van Daniël kan je dat lezen. Dat Nebukadnezar een beeld opricht en dat iedereen voor dat beeld moet buigen. En als je niet buigen wil, dan word je in de vurige ogen vergeworpen. En 3 vrienden van Daniël, als iedereen buigt, die blijven staan. Die steken hun hoofd boven het maaiveld uit. En ze blijven staan en ze worden aangeklaagd. En dan wordt ook heel nadrukkelijk gezegd dat het Joden zijn. Zij zijn niet van plan, zij willen niet buigen voor uw beeld, koning Nebukadnezar. Zij willen u niet vereren. Ook hier, uit Juda, antisemitisme, ook toen al. Heel duidelijk dat, ja, ook die antisemitisme, de grond voor antisemitisme is denk ik heel vaak jaloezie. Het is heel vaak van, ja, die Joden, hè, ja, die maken het, hè, dat zijn de bankiers, dat zijn degenen die ontzettend clever zijn, dat zijn degenen die heel veel in hun mars hebben. Hè, er zijn van het Joodse volk veel meer Nobelprijswinnaars als van alle andere volken bij elkaar. Het zijn mensen die inderdaad met kop en schouders in heel veel terreinen boven andere mensen uitsteken. En dan is jaloezie heel snel ook de drijfveer tot antisemitisme. Daniël, die doet inderdaad zijn gebed 3 tijdstippen per dag. Als de koning dat dan hoort, dan neemt hij het zichzelf zeer kwalijk, staat er. Hij neemt het zichzelf zeer kwalijk dat hij erin is getrapt. In de val. En hij kan er niet meer uit. Hij probeert van alles. Er staat, en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Ja, tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Daniël was natuurlijk voor koning Darius een hele belangrijke persoon, hè, qua zijn positie en qua zijn voortreffelijk werk. Maar er was ook nog een andere relatie, denk ik. Er was toch blijkbaar een inniger relatie. Het was niet alleen een zakelijke relatie. Maar hij zette zijn hart op om Daniël te verlossen. En hij spande zich in om hem te redden. Wat we hier zien is ook iets wat we later bij de Heer Jezus zien. Als de Heer Jezus door het Joodse volk bij Pilatus wordt gebracht, dan probeert Pilatus uit alle macht om de Heer Jezus te redden. Dat klinkt misschien gek dat ik dat nou zo zeg, maar de Bijbel zegt dat wel. Want in het Lucas-evangelie komt dat het meeste tot uitdrukking. In Lucas 23, vers 4, dat Pilatus zegt: ik vind geen schuld in hem. Even verder in 23, vers 14, ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt, waarvan u hem beschuldigt. En in 23, vers 22, ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Pilatus probeert uit alle macht om hem te redden. En eigenlijk trapt Pilatus ook in een soort val. Want hij heeft beloofd dat iemand wordt vrijgelaten op het paasfeest. En dan denkt hij, nou, dan zullen ze wel voor Jezus kiezen. Maar ze kiezen voor Barabbas. En als zodanig zien we dan dat Daniël ook een beeld is van de Heer Jezus. De koning probeert om hem te redden. En als hij dan, ja, het maar uit blijft stellen, dat vonnis, dan komen deze mannen, die aanklagers, weer eensgezind bij de koning. En dan wijzen ze de koning erop dat het is toch een wet van mede en persen, dat u moet doen wat in die wet geschreven staat. En bij de Heer Jezus heb je eigenlijk ook zo'n soort reactie. Want uiteindelijk staat er in Lucas 23, vers 23, als Pilatus dus heeft gezegd, ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient, dan staat er, maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. Hetzelfde bij Daniël. En dan wordt Daniël gehaald. Die was er dus blijkbaar al die tijd niet bij. Hij wordt gehaald en men werpt hem in de leeuwenkuil. En dan de koning, die neemt het woord en dan zegt hij tegen Daniël: uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Andere vertalingen zeggen, die verlossen u. Dus een wens, een bede. Hier in deze vertaling is de koning ervan overtuigd, hij zal u verlossen. Ik vind het zo bijzonder dat je bij deze koning zoveel geloof vindt, een heidense koning. Hij zal u verlossen. Waarom zegt die koning dat? Nou, ik denk dat Daniël met deze koning dus inderdaad over de Heere God van Israël heeft gesproken. En uit de geschiedenis van Babel weet koning Darius zeer waarschijnlijk ook wel die geschiedenis van die drie vrienden van Daniël, die daar in die vurige oven werden geworpen en die daar zonder enig kleerscheurtje uitkomen. Die God, die geweldige God van Israël. Hij zal u verlossen. Dat is wat Darius dus hier zegt. En dan wordt er een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd en die steen wordt verzegeld met de ring van de koning en de ring van zijn machthebber, zodat het vaststaat. Ook hier vinden we weer een parallel met de geschiedenis van de Heer Jezus. Want als hij gestorven is, wordt hij in het graf gelegd en ja, daar wordt sowieso een steen voor gerold, maar die wordt dan ook verzegeld. Want het zijn de leiders van het Joodse volk die naar Pilatus gaan en zeggen, ja, die misleider heeft gezegd dat hij na 3 dagen zal opstaan. Laat nou die steen, het graf, verzegeld worden, verzekerd worden, zodat zijn discipelen hem niet weghalen en zeggen dat hij is opgestaan. En dan verzekert Pilatus, die heeft een wacht mee en daarmee wordt het graf verzekerd. En het wordt ook, de steen wordt ook verzegeld met het zegel van de overpriesters en de schriftgeleerden. In ieder geval van de leiders van het volk. Daniël zit dus in de kuil. En dan vertrekt de koning naar zijn paleis. Het is heel bijzonder hoe het van die koning beschreven wordt. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. En zijn slaap was ver van hem geweken. Een slapeloze nacht. En hij brengt de nacht vasten door. Het staat niet dat hij bad, maar hij vastte wel. Wat een geloof, hè? Want die koning die geloofde toch blijkbaar in een wonder. Wat geweldig, hè? Dat zo'n heidense koning, hij geloofde in een wonder. En dan vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. En haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Hij was zo ontzettend gedreven. Zo benieuwd of inderdaad die God van Daniël hem ook had kunnen verlossen van de leeuwen. En dan komt hij bij die leeuwenkuil vlakbij en dan roept hij naar Daniël met een droeve stem. En dan zegt hij, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert u van de leeuwen kunnen verlossen? Nou, als daarvan die tegenstanders van Daniël in de bosjes hebben gelegen, om te kijken van wat er allemaal gebeuren zou, nou die hebben zich toch helemaal wezenloos gelachen. Want dat was natuurlijk heel raar. Die Daniël was in die leeuwenkuil geworpen en dat was gewoon finito, dat was klaar. Die was opgegeten door die leeuwen. In ieder geval gedood. Hoe komt die koning erbij om dat dan te gaan zeggen? Ja, inderdaad. Dat was een uiting van geloof. En dan spreekt Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. En dan wordt de koning zo ontzettend blij. En dan beveelt hij om Daniël uit de kuil te trekken. En als hij dan uit de kuil getrokken is, dan zien ze aan Daniël dat er zelfs geen scheurtje in zijn kleren zit van de klauwen van de leeuwen. Precies hetzelfde idee als bij die vrienden van Daniël. Toen ze uit de oven kwamen, er was nog ineens aan hem ze te ruiken dat ze in het vuur geweest waren. Geen haartje geschroeid. Hier geen scheurtje in zijn kleren. Wat een geweldige God. God heeft zijn engel gezonden. Te midden van de leeuwen is Daniël daar geweest in die nacht. Ik weet dat we vroeger een kinderbijbel thuis hadden. ik weet niet van precies meer of die was, van Ingwersen of van Anne de Vries, maar in ieder geval, ik kan me nog indenken, grote plaat van Daniel, zwart-wit, want kleur kenden ze toen in die tijd nog niet, en Daniel, die zit dan op een steen in die leeuwenkuil, die leeuwen om hem heen, die zitten hem dan aan te staren, en dan boven zie je dan een kleine lichtopening, want dan wordt die steen net van die kuil afgehaald. Zo zat Daniel daar. En zal Daniel daar gewoon nou maar zomaar gezeten hebben, of zou hij ook voortdurend gebeden hebben? Ik denk dat hij voortdurend gebeden heeft. En er is in Psalm 7 vers 2, die psalm heeft Daniel misschien wel gebeden, want daar staat, Heere mijn God, tot u neem ik de toevlucht, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij, anders verscheuren ze mijn ziel als een leeuw, slepen ze me weg, terwijl er niemand is die redt. Het zou best kunnen dat Daniel die psalm gebeden heeft, want Daniel was iemand die niet alleen veel bad, maar ook de Bijbel las. In Daniel 9 lezen we dat hij de profetieën van Jeremia las. En die profetie ook heel serieus nam. Dat er 70 jaar waren voorzegd door de Heer met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem. Het is Daniel die ongetwijfeld daar ook biddend die nacht heeft doorgebracht. En dan wordt hij er dus uitgehaald. En dan wordt hij daar uiteindelijk als die geweldige dienaar van de Heere als bewijs naar de mensen getoond dat de God van Israël, dat de God van Daniel een God is van wonderen. De mannen die Daniel beschuldigd hadden, die worden erin geworpen met hun vrouwen en met hun kinderen. Zou je zeggen, ja, dat is ook zielig, die vrouwen en die kinderen ook, want die hebben er toch part nog deel aan. Ja, zo ging dat in ieder geval in die tijd. En om te laten zien dat die leeuwen wel degelijk honger hadden, dus dat het niet vanwege het feit dat ze een volle maag hadden, dat ze Daniel met rust hadden gelaten, blijkt dat als die mensen de bodem nog niet bereikt hebben, dat de leeuwen zich dan al van hen meester maken, dat ze zelfs hun beenderen verbrijzelen. En wat is dan het gevolg van deze geweldige geschiedenis? Dat Darius dan aan de hele toenmalige wereld een brief doet uitgaan, dat er bevel wordt gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden, zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. Daniel heeft waarschijnlijk dus psalm 7, dat vergat ik nog eventjes, want ik had dat eerste stukje van die psalm aangehaald. Maar aan het eind van die psalm, daar staat, zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. En dat zie je bij die vijanden van Daniel gebeuren. Hè? Dus Daniel verlost, Heere, verlos mij, wees mijn toevlucht. En de tegenstanders die zullen uiteindelijk vallen in de kuil die ze zelf gegraven hadden voor Daniel. Nou, die geweldige belijdenis die Darius dan doet uitgaan aan de hele toenmalige wereld. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat de God van Israël zich op die manier bekend maakt. Dat is hetzelfde wat je ook ziet als Daniel de droom uitlegt aan Nebukadnezar. En als die vrienden van Daniel uit de vurige oven komen, dan wordt aan de toenmalige wereld bekendgemaakt wie de God van Israël is. Dat was Gods bedoeling met deze hele wonderlijke geschiedenis. Want natuurlijk is het zo dat sinds dat mensen geloven in de Heer Jezus, nieuwtestamentisch gezien, dat er in de arena's van Rome christenen verscheurd zijn door de leeuwen. Dat er in de tijd van de Inquisitie, maar ook al ver daarvoor, dat christenen verbrand zijn op de brandstapel of door Nero met pek waren ingesmeerd en als een soort fakkels dienden, terwijl de mensen naar het banket liepen. Waarom zijn die mensen niet gered? Waarom Daniel wel? Waarom die vrienden wel? Omdat God zich in die tijd op die manier bekend maakte. Dat God een God is die redt, die verlost degene die op hem vertrouwen. God maakt zich, sinds dat de gemeente is ontstaan, op een andere manier bekend. Als een God die redt, als een God die verlost, op een unieke manier. Namelijk door het evangelie van de genade van God. Dat God een God is die verlost en redt zoals geen enkele andere God doet of doen kan. Want dat is het unieke van het christelijk geloof. Dat God naar deze wereld kwam in zijn Zoon Jezus Christus. En dat hij de straf heeft willen dragen die wij als mens hebben verdiend. Bij alle andere goden moet je proberen bij die God in een goed blaadje te komen. Bijvoorbeeld bij de moslims door 5 keer per dag te bidden. Door als het kan naar Mekka te gaan. Door te proberen goed te zijn voor de mensen om je heen. En zo zijn er nog een aantal dingen die men moet doen. En dan is het misschien zodat je dan uiteindelijk goed terechtkomt. Maar bij alle andere godsdiensten is eigenlijk hetzelfde laken en pak. De mens moet proberen om het bij God te verdienen. Maar het geweldige, het unieke van de God van de Bijbel is, van de God van Israël is, dat hij het voor ons heeft verdiend. Dat hij naar deze wereld is gekomen. En dat hij zijn geweldige, reddende en verlossende macht bekend maakt door het geloof in de gekruisigde en opgestane Zoon van God, de Heer Jezus Christus. We kunnen dus van Daniël heel veel leren. Zijn wij ook betrouwbaar? Doen wij inderdaad ons werk of op school? Doen we dat inderdaad als voor de Heer? Dat we eerlijk zijn, dat we op school niet afkijken, dat we niet sjoemelen met bepaalde dingen die we allemaal aangereikt krijgen tegenwoordig, hè, via internet. Een heleboel trucjes om dan te kunnen slagen, bijvoorbeeld. Zijn wij eerlijk? Zijn wij betrouwbaar? Maar zijn we ook in die zin dat wij doen, ook in het openbaar, wat we ook thuis gewend zijn. Om te laten zien dat we bij de Heere horen. En dan is het geweldig dat de Heere ons dan ook daarvoor de kracht en de genade wil schenken. En ons ook wil gebruiken om zo een licht te zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht. Geprezen zij de naam van de Heere. Amen. Zullen we nog samen bedanken? Ja, Heere, we danken u dat we zo vanmorgen die oude geschiedenis van Daniël mochten lezen en mochten overdenken. Heere, wat een geweldige dingen gebeurde daar. Door u, de God van Israël. We willen u danken, Heere, dat u zich op die manier in die afgodische wereld bekend maakte als de levende God, die unieke God, de schepper van hemelen en aarde, degene die er altijd geweest is en er altijd zal zijn, wiens koninkrijk geen einde neemt. Dat u degene bent, Heere, die ver boven alle andere goden uitgaat, want al die andere goden zijn geen goden. Maar we danken u dat u de ware God bent. En dat u niet alleen de God van Daniël was, en de God van Hanania, Misaël en Azaria, de God van David, de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar dat u ook onze God bent. Als we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen als onze redder en verlosser. En dan hebben we uit die geschiedenis van Daniël dingen geleerd, waarin Daniël een voorbeeld voor ons is. Om betrouwbaar te zijn, niet nalatig te zijn in de dingen die u ons toevertrouwt, in ons werk, op school of waar we dan ook mogen functioneren. Maar dat we ook zullen belijden waar we ook, in welke omstandigheden we zijn, dat we u toebehoren. Dat we niet in onze schulp zullen kruipen, maar dat we bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. We willen u danken dat u nog wilt werken in deze wereld, onder uw volk en de andere volken. En dat u ook vandaag nog wilt laten zien dat u die unieke God bent die redt en verlost door het geloof in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Dank u wel dat we mogen uitzien naar uw komst. Want u hebt beloofd dat het allemaal anders wordt in deze wereld. Heren, waar zoveel moeite is, waar zoveel leed is, waar zoveel ongerechtigheid is, waar zoveel mensen de dupe worden van jaloezie. We willen u danken dat u een ander rijk gaat oprichten en daar willen we u voor prijzen. Een rijk van vrede, van gerechtigheid en recht. Daar zien we naar uit, Heren. En we verwachten u. Kom spoedig, uit genade. Amen.